Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor organisatie en strategie Jan Wijnen. Wij zijn Charlotte en Céline, u luistert naar Profcast.
Dag professor Jan Wijnen, u doteert het vak organisatie en strategie bijzondere vraagstukken. Wat moeten wij ons voorstellen bij bijzondere vraagstukken? En kan u eens een voorbeeld geven van zo'n bijzonder vraagstuk?
Jazeker. Bijzondere vraagstukken verwijst in principe naar specifieke en unieke uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd. Een voorbeeld daarvan kan bijvoorbeeld zijn hoe organisaties omgaan met de paradox van een steeds turbulenter wordende omgeving die frequente organisatieveranderingen vraagt en vereist. Terwijl net eigenlijk die frequentie, die veelvuldigheid van veranderingen, nu net eigenlijk die organisaties minder flexibel maakt. En dus het adaptief karakter van die organisatie ondermijnt. En dat is een fenomeen welk we repetitive change syndrome noemen. Dus de veranderingen die worden zo intens, dat eigenlijk de employees, de werknemers, dat niet meer kunnen slikken. En dat eigenlijk die organisatie volledig rigide wordt. Ik wil daarbij wel direct ook benadrukken, ik ben niet anti-verandering. Dus organisaties moeten veranderen. Zeker als we nu zien naar de turbulentie van momenteel. En we hebben corona gehad. Dan zijn er uiteraard ook nog de oorlog in Oekraïne die gestart is, met de energieprijzen die belachelijk hoog zijn gegaan, de inflatie die sterk aangewakkerd is, de prijzen van lonen daardoor dat sterk gestegen zijn. We hebben ook nog steeds die omwenteling die we zien naar een deeleconomie, die ook aan kracht aan het winnen is. We zitten ook nog steeds met de klimaatopwarming. Daarnaast komt dan ook bijvoorbeeld begin dit jaar ChatGPT, AI, dat een steeds grotere rol begint op te nemen in die omgeving van die organisaties. Metaverse, ook nog een voorbeeld van. Dus ja, organisaties zouden wel gek zijn om daar eigenlijk niet mee rekening te houden. Dus zij moeten zich aanpassen. Langs de andere kant moet men ook beseffen dat veel veranderingen voortkomen niet uit die turbulentie, maar net eigenlijk door de interne stabiele karakteristieken van een organisatie. En dat wordt vaak vergeten. Nochtans is daar zeer veel leuke literatuur over terug te vinden. Bijvoorbeeld Brunson heeft daar heel mooie artikels over geschreven. En hij haalt bijvoorbeeld aan dat men daar de supply of problems heeft, de supply of solutions en de supply of forgetfulness. Nu, die komen voort in elke of voor in elke organisatie. En die supply of problems, dat is bijvoorbeeld dat elke organisatie te maken heeft met een spanningsveld. Een spanningsveld tussen wat ze enerzijds zeggen dat ze zijn en wat ze anderzijds effectief doen en hoe ze zich effectief gedragen. En daar zit bijvoorbeeld een verschil tussen changeability en changefulness. Een organisatie kan enorm changeful zijn, dus dat zij effectief zeer decentraal werkt en heel snel op die turbulentie kan inspelen. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij ook changeable is, want dat maakt het ook voor het management heel moeilijk om daar natuurlijk een richting in te brengen. Ah ja, want je hebt al die decentrale stukjes. En natuurlijk wil eigenlijk het management zoveel mogelijk controle. En dat is een spanningsveld dat men eigenlijk niet opgelost kan krijgen. Dus dat is daar altijd en dat vraagt eigenlijk voor veranderingen. Langs de andere kant hebben we ook vaak dat problems, die problemen die men ziet, dat vaak percepties zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld ook, je kunt dat vergelijken bij mijzelf, ik heb 4 kinderen. Als die thuis zijn, dan maken die veel rommel. Ik vind dat geen probleem. Komt mijn vrouw thuis, wordt dat wel een probleem. En zo zit dat ook op die werkvloer. Dus men ziet daar vaak dat daar eigenlijk de ene manager van dat decentrale, die hoge changefulness, dat die daar geen probleem van maakt. Terwijl dat de andere manager juist meer controle wil krijgen. Dus dat hangt daar ook allemaal wat vanaf, van die percepties. Een ander supply of problems is bijvoorbeeld het feit dat veranderingen leiden tot veranderingen. Veranderingen oogsten veranderingen. Komt dat? Men gaat vaak eigenlijk veranderingen in een organisatie overstellen. Men gaat vaak eigenlijk, men moet die veranderingen ook proberen verkopen aan het management, aan hun werknemers. En vaak wordt dat op een zeer positieve manier gedaan. Als dan achteraf die veranderingen effectief zijn doorgevoerd, dan ziet men vaak, ja, toch niet altijd zo positief. Het echte probleem is vaak nog niet helemaal weg, waardoor men weer meer veranderingen nodig hebben. Dus zo komen we eigenlijk in een vicieuze cirkel. Daarnaast is er dan ook nog de supply of solutions. Ja, er zijn heel veel tussenstructuren tussen enerzijds dat decentrale en anderzijds het centrale. Dus dat betekent ook dat voor elk van die tussenstructuren er wel theorieën bestaan of managementgoeroes zijn die bewijs hebben, zogezegd, dat dat de beste strategie is. Dus je kan het eigenlijk zo gek niet indenken of je kan eigenlijk wel een bewijs of een theorie vinden die jou steunt in, kijk, die veranderingen zouden moeten doorvoeren. Langs de andere kant is verandering nu eenmaal ook heel een mode. Het is sexy om te veranderen. Management wil laten zien dat ze in controle zijn, dat ze bezig zijn. En ja, men vergeet daar vaak dat strategie ook inhoudt dat men soms iets niet moet doen. Dat is ook strategie. Niets veranderen. En daarnaast is er ook nog de supply of forgetfulness. Men vergeet ook vaak welke veranderingen men al in het verleden heeft doorgevoerd. Men weet het ook vaak gewoon niet meer. Ja, hoe komt dat? Ja, de werkomgeving van veel organisaties is enorm hard veranderd de afgelopen 50 jaar. Men blijft niet meer op diezelfde stoel zitten. Hè. Men heeft heel veel verloop binnen organisaties. En al die kennis van die voorgaande veranderingen en wat werkte en wat niet werkte, ja, dat gaat verloren. En daar komt dan nog iets bij dat men vaak voor veranderingen eigenlijk consultancies aanneemt of inhuurt. Ja, als jij binnen je organisatie al niet weet van, ja, kijk, deze veranderingen zijn doorgevoerd en daar hadden we die problemen, die lijken vielen uit de kast, ja, dan kan je ook niet verwachten dat je consultant dat weet, die een externe. Dus dat gaat dat probleem nog problematischer maken. In die zin dat we om den duur op een change initiative overload terechtkomen, dat er zoveel veranderingsinitiatieven worden gelanceerd dat die werknemers gewoon niet meer weten waarop of waaraf. We zien ook vaak dat top-level management niet weet hoeveel veranderingen dat die werknemers op de werkvloer nu juist ondergaan. Zij weten dat gewoon niet. Vaak zijn ook veranderingen eigenlijk een soort van clusterbom. Dus dat is één grote verandering in de ogen van het management, maar dat valt uiteen uit verschillende kleine veranderingen die ook allemaal op elkaar nog eens gaan inwerken, overheen departementen. Ja, neem dat allemaal bij elkaar en dat is heel wat voor uw werknemers. Daarnaast moet men daar ook nog bij mee rekening houden dat die ook vaak geen extra tijd krijgen, want uw gewoon werk moet ook gebeuren. Dat wordt dan uiteraard veel en dan komt men terecht in een change initiative overload. Zit men daar, ja, dan is de sprong naar een repetitive change syndrome of injury natuurlijk heel dicht. Hè. Dan gaat men als organisatie niet meer kunnen reageren op net die turbulente omgeving, wat eigenlijk juist de tool is van veel veranderingen. Dus dat is eigenlijk een van die vraagstukken die we behandelen.
Ja. Nee, dat is heel goed. En wat ik daar eigenlijk vooral ook interessant uit vind, is als leek zijnde toch, hè, lijkt het heel vaak dat veranderingen in een organisatie zich opdringen effectief op basis van externe factoren. ChatGPT, iedereen staat op zijn kop, want er moet van alles gebeuren. Maar als ik uw verhaal hoor, dan hoor ik ook heel sterk wel de impact van de menselijke factoren daarachter. En dat vind ik wel een interessant.
Ja, absoluut. En een van de mooiste complimenten die ik gehad heb van een van mijn studenten tijdens een mondelingexamen, kwam die naar mij. En zei van, ja, mijn mama was grote fan van uw vak. Zij heeft al uw opnamen bekeken, hè, want dat was dan nog tijdens de coronapandemie was dat verplicht. En ze heeft de slides meegenomen naar haar werk en heeft tegen mij gezegd, studeer dat vak maar goed, want ik word er dagelijks mee geconfronteerd. En dat is natuurlijk heel leuk om dat aan te horen. Dat is eigenlijk fundamentele kennis, maar dat die wel een praktische weerslag heeft. Nu, ik probeer eigenlijk vooral bij die studenten bewustwording te creëren. Want ja, we moeten eerlijk zijn, hè, dat zijn hier studenten aan de faculteit Economie. Dat zijn de managers van morgen. En het is heel belangrijk in mijn ogen dat zij ook zich bewust zijn van dat probleem. Langs de andere kant wil ik ook dat zij effectief daar kritisch over nadenken. Want ook als we gaan kijken in die traditionele literatuur, wat men hier ook vaak aanleert, zijn dat die traditionele change management praktijken, dat die zeer goed werken in alle situaties. En dan denk ik daarbij vooral aan, wat leert men vaak? Men moet heel veel informatie geven, zo snel mogelijk, aan de werknemers. Men moet zorgen dat er heel veel participatie is, hè, dat zij mee betrokken worden in dat veranderingsproces, zodat zij ook een soort van ownership over heel die verandering krijgen en waardoor dat zij ook minder onzekerheid hebben, dat zij precies een gevoel van controle hebben. En dat is allemaal heel logisch. En dat, ik ga dat ook niet tegenspreken dat dat werkt. Maar men moet daar wel over beginnen nadenken of dat dat ook in een situatie van continue, herhaaldelijke veranderingen, in een situatie van repetitive change, dat dat ook effectief zo goed werkt. Want wanneer u zich in de plaats dan stelt van een werknemer, u moet al uw gewoon werk doen, er worden dan verschillende veranderingen geïnitieerd. Men vraagt u, lees dat allemaal na, want we gaan dingen veranderen in uw gebied. U moet daarbij ook nog bij verschillende vergaderingen bij zijn. Ja, die schotel of die plaat van die werknemer zal heel goed gevuld geraken. En op den duur, denk ik, gaat denk ik juist die traditionele change management praktijk juist als een katalysator dienen voor eigenlijk een change initiative overload en zo aanleiding geven tot repetitive change syndrome. Dus dat is eigenlijk ook iets wat ik die studenten wil bijbrengen. Van ja, wees daar ook kritisch voor bij wat u al heeft geleerd en wat er ook in die boeken staat. Is dat altijd toepasbaar? Ik betwijfel.
We hebben ergens opgevangen dat u voor uw onderzoek ook haar knipt. Dat klonk een beetje vreemd in onze ogen, dus we zijn heel benieuwd naar wat dat haarknippen effectief te maken heeft met change.
Ja, inderdaad. Wij knippen haar bij respondenten. En wij doen dat omdat wij zeer geïnteresseerd zijn in het effect van continue veranderingen, ook op stress bij werknemers. Nu, stress bestaat eigenlijk op twee manieren eigenlijk. Men heeft acute stress. Acute stress is eigenlijk iets zeer goed. Dat is die fight-or-flight-response die we krijgen. Dus we gaan daardoor meer gefocust zijn. Dat is iets goeds. Maar wanneer dat we met chronische stress te maken heeft, dan wordt het minder positief. Want dat wil eigenlijk zeggen dat men een constante blootstelling heeft aan stressoren. En dat lichaam gaat eigenlijk om de duur in overdrive gaan, waardoor dat een heel ongezonde situatie wordt. Men gaat heel veel cortisol. Cortisol is uw stresshormoon produceren. En als men dat op lange termijn gaat doen, dan krijgt men burn-out en andere fysieke en mentale klachten. Dus dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn. We willen eigenlijk weten, ja, hoe zit dat met die chronische stress en die herhaaldelijke veranderingen in die werkomgeving. Nu, het probleem met chronische stress is, hoe meet men dat? Want als ik u ga vragen, hebt u veel chronische stress? Dan zal u waarschijnlijk een antwoord geven, maar is dat chronische of acute stress? Of is dat de stress van het moment? Dus dat is heel moeilijk om dat eigenlijk te bepalen. Uiteraard zijn er andere biomarkers die men gebruikt. Bijvoorbeeld, men gaat cortisol, opnieuw, dat is dat stresshormoon. Gaat men dat proberen te krijgen via bloed, via saliva of via urine. Nu, het probleem is dat dat heel volatiel is. Als men bijvoorbeeld pas gegeten heeft, of pas opstaat, dan is het niveau van cortisol gewoon natuurlijk hoger. Als u opstaat, moet u in gang schieten, moet u fit voor de dag komen. En daarvoor gaat die cortisol hoog moeten zijn. Dus als we dan bloed prikken en we gaan dan cortisol bekijken, dan gaat dat eigenlijk heel hoog staan. Is dat dan een teken dat die mens chronische stress heeft? Nee, dat betekent gewoon dat die stress toen hoger was, wat eigenlijk ook natuurlijk en goed is. Maar voor chronische stress hebben we eigenlijk een langere tijdsdimensie nodig. En dat vinden we terug in haar. Want in haar wordt die cortisol opgeslagen. In die mate dat 1 centimeter van haar 1 maand aan stress is. Dus wij kunnen, als wij 3 centimeter knippen, hebben we eigenlijk een overzicht van de 3 maanden stress dat iemand heeft gehad. Dat is dus veel minder volatiel. Als we dat dan 4 keer op een jaar eigenlijk aan elkaar gaan doen en naast elkaar gaan liggen, dan hebben we dus een heel groot overzicht, een jaarlijks overzicht, van welke soort stress dat die mensen allemaal hebben meegemaakt. En dat is natuurlijk heel interessant om dat dan te linken aan die organisationele karakteristieken, zoals bijvoorbeeld die veranderingen. Maar we doen dat ook met leiderschap, om te kijken van ja, welke type leiders hebben nu ook effectief minder stress tussen hun volgers. Dus dat is een heel leuke bron van data. Tegelijkertijd ook een kleine kanttekening, want wat doen we daar dan mee? Stel dat die cortisolniveaus laag zijn, dus dat de personen zeggen van ja, eigenlijk weinig chronische stress hebben, maar zij zeggen, zij percipiëren wel een hoge stress. Wat moeten we dan geloven? De perceptie of het cortisolniveau? Wat doet ertoe? En dat is natuurlijk wel een heel heikel punt. En het is daarom ook dat ik wel wil benadrukken. Het is ook geen heilige graal dat we hier hebben. Het is eerder een extra dimensie in ons onderzoek om nog meer detail te krijgen met het effect van, om het effect van die verandering eigenlijk na te gaan.
Oké, en met grijze haren iets met stress te maken?
Nog niet gevonden. Nee, dus dat blijkt niet. We hebben al wel problemen gehad van mensen die geen haren hadden. Dus ja, daar kunnen we ook geen haren knippen, maar de respondenten die zijn zeer, die willen heel graag meedoen aan zo'n onderzoek. Iedereen wil blijkbaar weten hoe zijn cortisolniveaus gesteld zijn. En we hebben dat al gehad, dat mensen dus die geen haar hadden, komen vragen of dat haar van andere plekken op het lichaam ook voldoet. Daarvoor hebben we dan toch maar vriendelijk bedankt.
Ja. Voorlopig, ja. Focussen even op het
hoofdhaar. Op het hoofdhaar is het belangrijkste, ja. Voilà. Ja.
Ja. En hopen jullie dan op basis van de resultaten aanbevelingen te kunnen doen naar bedrijven, naar individuen? Wat is de ideal outcome van dat grote haaronderzoek?
Goh, het idealiter, het is ook een manier om eigenlijk de tool beter te leren kennen, langs de ene kant, hè, zodat we ook toekomstig onderzoek daar verder op kunnen gaan baseren. Maar we willen eigenlijk ook vooral, ja, we moeten daar eerlijk in zijn. Chronische stress is in onze huidige werkomgeving een gigantisch groot probleem. Burn-out en dergelijke, ik denk dat iedereen wel iemand kent die met een burn-out zit. En dat kost natuurlijk handenvol geld, hè, los van de drama's dat het veroorzaakt. Dus we hopen ook met deze tool eigenlijk ervoor te kunnen gaan zorgen dat we eigenlijk effectieve manieren vinden om toch die werkomgeving, die gewoon ook veel turbulenter is geworden, om daar sneller op te kunnen ingrijpen eigenlijk. En mensen eigenlijk niet enkel langer aan het werk te houden, uiteraard ook, maar ook gewoon mensen gelukkiger te krijgen op het werk.
Als we kijken naar onze eigen organisatie, de faculteit Bedrijfswetenschap en Economie hier, hebben wij vorig jaar zijn we getroffen door een hevige brand. Wij hebben dus ook een heel grote verandering moeten ondergaan. Hoe kijkt u als professor daarnaar? Hebben wij het als faculteit eigenlijk goed aangepakt?
Ja, dat is een zeer goede vraag. Een beetje een gevaarlijke vraag ook, want ik vermoed dat de decanaat hier ook naar luistert. Dus ik ga misschien toch een lichtjes gebiased moeten antwoorden. Alle gekheid op een stokje. De faculteit heeft dat tot nu toe fantastisch gedaan. Ik denk echt dat de decaan, ook de faculteitsdirecteur en iedereen op het decanaat, iedereen daar rond, fantastisch werk heeft geleverd. Hè. Er is heel veel informatie gegeven direct na de brand. Men heeft ook heel snel alternatieve bureaus kunnen regelen, ja, doe dat maar, hè. In het midden van Antwerpen, in het centrum echt, voor iedereen direct een werkplek vinden. Het is geen gemakkelijke opgave. Dus daar heeft de faculteit heel snel en heel goed gereageerd. Anderzijds, hè, moet ik ook wel zeggen, ik vind uw vraag niet 100% kloppen. In die zin, hè, het lijkt alsof dat de crisis al voorbij is, hè. We zitten nog steeds in die tijdelijke bureaus. En wat zien we steeds in crisissen? Is er een soort van rally round the flag effect. Dat zagen we bij de coronapandemie bijvoorbeeld ook. We hebben allemaal staan klappen voor de zorgverleners. We doen dat nu niet meer. Dus dat rally round the flag effect, dat verdwijnt. En ik vermoed dat we daar in die fase nu wel zitten, dat ook dat effect, de rally round the flag effect, sorry, dat dat eigenlijk aan het afnemen is. Daarnaast denk ik dat de echte test nog moet komen. In die zin, wij moeten nog naar onze finale, definitieve werkomgeving verhuizen. En die finale, definitieve werkomgeving, ik vermoed dat die zeer significant gaat verschillen van de werkomgeving die we initieel hadden. En daar gaan grote veranderingen zijn. Nu, ik zie jullie ook kijken, ja, een werkomgeving, hè, of dat men nu een eigen bureau heeft of niet, doet dat er zoveel toe? Wel, dat hangt ervan af. Hè. Voor de ene is dat iets triviaal, voor de andere is dat minder triviaal. En dat wordt echt, denk ik, wel iets waar dat de faculteit mee moet rekening houden, want er bestaat bijvoorbeeld zoiets, dat is een mogelijke manier om daarheen te kijken, er bestaat zoiets als een psychological contract. Hè. We hebben allemaal ons contract met de universiteit, hè, waar bepaalde dingen in staan, en we moeten zoveel uren werken. U krijgt dat loon in ruil daarvoor. U heeft zoveel vakantiedagen. Is daar een probleem mee? Men komt dat niet na, dan gaat u naar de rechtbank. Een psychologisch contract, ja, dat is niet tastbaar. Men heeft dat niet, dat is iets psychologisch. En er zijn bepaalde verwachtingen, impliciete verwachtingen. Bijvoorbeeld van mij wordt er verwacht dat ik deelneem aan deze profcast. Of in raden deelneem. Langs de andere kant hebben werknemers ook bepaalde verwachtingen. Dat kan bijvoorbeeld zijn over die bureaus en over die werkomgeving. En die wordt nu definitief. Dus daar gaan eigenlijk nu die problemen misschien naar boven gaan komen. En dat is een heel moeilijk ding voor een organisatie of een heel moeilijk iets voor een organisatie om eigenlijk mee om te gaan. Want dat is een heel moeilijke balans die je moet vinden. Dus het wordt nog zeer interessant voor mij als organisatiewetenschapper om te kijken hoe juist de faculteit daarmee gaat omgaan. Maar ik wil wel benadrukken, tot nu toe heeft de faculteit, in mijn ogen alleszins, want ik weet niet wat de collega's vinden, maar in mijn ogen wel al een perfect parcours gelopen. Maar het wordt dus nog spannend.
Het zijn interessante tijden die op ons af gaan komen dan.
Absoluut.
En misschien toch ook wel even belangrijk om te vermelden, hè, dat professor Wijnen hier niet tegen goesting zit, hoop ik. Hè?
Nee, absoluut niet. Nee. Het is heel interessant. Ik zeg het, ik vind het is leuk om gewoon over mijn onderzoek te kunnen vertellen. Dus dat is een leuke manier nu.
Geen gijzelpraktijken. Onze luisteraars niet denken dat dat...
Ik ben hier volledig vrijwillig.
Voilà. Dank u voor om dat nog eens te benadrukken.
Ja.
Nee, super. Misschien kunnen we dan nog eens een stapje terugzetten richting uw eigen doctoraat. U onderzocht destijds de effecten van organisatorische autonomie in de publieke economie.
Dus wat ik heb gedaan, is eigenlijk gaan kijken naar het effect van autonomie en resultaatsturing in de publieke sector. Dus op publieke sectororganisaties, op agentschappen. En dat komt voort uit New Public Management, New NPM reforms. En die vloeien voort, die komen terug van Thatcher en Reagan. Die wouden eigenlijk de publieke sector veel meer privaat, gelijkaardig maken aan de private sector. En zij zeiden, ja, kijk, we gaan hen meer autonomie geven, dan kunnen zij die private managementtechnieken gebruiken. En tegelijkertijd gaan we hen wel heel hard sturen op die resultaten. En dan gaat die publieke sector veel efficiënter worden, ook veel kleiner. Ze wouden daar niet te veel geld in steken. En ik ben dat gaan testen, klopt dat nu effectief, dat autonomie en resultaatsturing ook leidt tot meer efficiënte publieke sectororganisaties? Het antwoord is simpelweg nee. Dat doet het niet. In sommige gevallen zien we wel positieve effecten, maar over het algemeen is dat niet positief uitgedraaid. Dat zien we nu ook eigenlijk, want nu zijn er ook al post-NPM reforms. We zien ook e-governments en zo dergelijke opkomen. Dus we zien eigenlijk dat daar heel veel nieuwe evoluties in plaatsvinden en dat we NPM eigenlijk toch niet zo ideaal vonden. Hoe belangrijk is die autonomie? Dus die publieke sectororganisaties, die hebben allemaal een niveau van autonomie, bijvoorbeeld in HR. U mag aannemen wie u wil. Financieel, u krijgt budgetten, u mag zelf kiezen hoe u die spendeert. Strategische autonomie bestaat bijvoorbeeld ook. Dus je kan op verschillende niveaus, of verschillende topics eigenlijk, kan u een mate van autonomie hebben. Nu, waar wordt het interessant? In het verschil tussen enerzijds de facto en formele autonomie. Want een organisatie kan formele autonomie hebben in één of al die gebieden. Maar dat betekent ook niet dat zij daadwerkelijk die autonomie geniet. Dus uw de facto autonomie, de autonomie die men in werkelijkheid heeft en ervaart, kan veel lager liggen dan die formele autonomie. En dat wordt problematisch, want dan kan u als organisatie uiteraard niet meer uw taak naar behoren uitvoeren. Langs de andere kant hebt u heel veel autonomie, dan wordt het een beetje gevaarlijk, want dan betekent dat u volledig losstaat van iedereen en eigenlijk misschien niet te veel verantwoording moet afleggen aan uw politieke principaal of aan uw minister. Ja. Dat wil men natuurlijk in een democratische rechtsstaat niet echt meemaken. Maar autonomie is uiteraard daardoor wel, in mijn ogen, een zeer belangrijk concept.
Ja. U zei daarnet al, je hebt 4 kinderen thuis. Een soort mini-organisatie/bedrijf op zich, kan ik me voorstellen. Gebruikt u daar bepaalde technieken om change teweeg te brengen? Of,
Ja, ik zit inderdaad thuis met 4 kinderen. Dus dat is soms enorm druk. Daar gebeurt ook elke dag wel iets, elke uur. Dus dat is enorm schipperen. Vooral water bij de wijn doen ook. Welke specifieke change management technieken ik daarop toepas, dat is heel moeilijk te zeggen. Het is eigenlijk een heel slecht voorbeeld van hoe dat een goede change manager te werk moet gaan, denk ik daar. Ja, dat is niet zo'n simpele vraag. Proberen veranderingen soms ook wat tegen te houden. En dat er toch wat stabiliteit en rust komt. Want zelfs kinderen hebben daar ook veel nood aan. En dat is eigenlijk wel wat hetzelfde als wat ik predik in het vak eigenlijk. Hè, van men moet een rustperiode inbouwen. Hè. Dat is een van de dingen die ik ook zeg in het vak. Hoe gaat men? Hè? Want het is dan een bijzonder vraagstuk. De studenten willen dan op het einde ook weten, wat kunnen we daar dan effectief nu mee doen? Ja, men moet daar eigenlijk een afwisseling maken tussen incrementele en radicale veranderingen. En dat betekent eigenlijk, ja, die grootste veranderingen, die moeten tijd hebben om te kunnen doorwerken. Want vaak een verandering, ja, is niet direct perfect. Daar moet eigenlijk nog wat aangesleuteld worden. En dat kan dan in een periode waar men enkel incrementele veranderingen doorvoert. En die kennis probeer ik misschien wel wat toe te passen thuis. Door eigenlijk te zeggen van, ja, kijk, bijvoorbeeld, ik ga in de tuin van alles aanpassen. Dat ga ik dan even uitstellen als ik weet de vier kinderen zijn thuis. En ik ga zorgen dat zij eigenlijk ook rustig worden. En vanaf het moment dat de kinderen rustig zijn, kan ik dan effectief ook mijn eigen radicale veranderingen doorvoeren. Dus daar misschien die kennis gebruik ik daar weer wel. Misschien, ja. Alhoewel, het valt mij dan ook op. Het is heel gemakkelijk als docent iets te zeggen. Maar in praktijk het toe te passen is dan toch nog een brug verder.
Dit was Profcast met Jan Wijnen. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar www.uantwerpen.be/profcast.